Gemeente, heeft u zekerheid? En als ik dan vervolgens aan u vraag, S.S., kunt u dat achter uw naam schrijven? En misschien vraagt iemand zich dan af, wat zegt u nu? S.S., dat waren toch die nazi's in de Tweede Wereldoorlog? Nee, dat bedoel ik niet. S.S., dat is een afkorting die christenen gebruikten enkele eeuwen geleden als zij een brief schreven naar elkaar. S.S., sinner saved, geredde zondaar, schreven zij achter hun naam. Met ziel en lichaam waren zij zeker eigendom van Jezus Christus te zijn. S.S. En nou is mijn vraag, kunt u dat achter uw naam schrijven? Of jongeren, kun je dat achter je naam typen? In de status van je WhatsApp kun je dan S.S. daar neerzetten. Want gemeente, u moet het weten. U moet weten zeker te zijn dat u behouden bent. Want het oordeel komt. Bent u behouden, gemeente? Die vraag zal centraal staan deze prediking. Want er staat heel erg veel op het spel. Want stelt u zich eens voor, u begeeft zich in een brandend huis, alleen. En de rook vult uw kamer en u weet, ik moet weg hier, ik moet zeker weten dat ik uit het huis kom levend. Dus u rent weg en u springt uit het raam en u komt in de tuin. Verlossing. Maar dan kijkt u op en uw hart slaat een slag over. Want ook uw tuin staat in brand. En ook de tuin van de buren staat in brand. En ook het huis van de buren staat in brand. Alles om u heen staat in brand. En er is nog één plekje schutting die gelukkig niet brandt. Dus u rent erheen en u springt over de schutting heen en u denkt eindelijk, ik ben behouden. Maar dan staan daar legers met geweren u op te wachten. En zij richten de loop op u. En u hoort nog wat en dan wordt het zwart voor uw ogen. Nou gemeente, dat is niet echt een vrolijke boodschap, hè. Op deze Pinksterdag, een feestdag. Want jongens en meisjes, ik weet niet waar jullie aan denken bij een feestdag. Maar dan denk je toch aan vrolijkheid, aan lekker eten, aan een vrije dag. En het is gezellig en misschien zijn papa en mama wel vrij. Feestdag. Maar op die feestdag in Jeruzalem 2000 jaar geleden moest Petrus iets anders vertellen. Want er was iets heel ergs aan de hand. Er was nog geen tijd voor feestvieren. Er moest eerst iets verkondigd worden. Want Petrus, zijn preek gaat eigenlijk over hele nare dingen. Over bloed, over vuur, over rookdamp, over duisternis, over onrust op aarde. Dat zien we in vers 19 en 20. En bij vers 21, bij die drie versen zullen wij stilstaan deze morgen. Dat was ik nog vergeten te zeggen. Vers 21 is de tekst voor de prediking. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. Maar voordat Petrus daar komt, legt hij uit wat dat dan is. Wat er aan de hand is, wat er op het spel staat. Want we lezen dat in vers 20, gemeente. Wat er aan de hand is. Dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. De dag des Heren. Groot en doorluchtig, groot en schitterend, groot en openbaar. Er komt een dag dat de Heren komt. En die dag zal groot zijn. Die dag zal, en die dag zal verschrikkelijk zijn, gemeente. Want God komt dan terug om te oordelen. Jezus Christus zal gaan oordelen. Hij zal het gaan rechtzetten hier op aarde. Alle ellende en al het kwaad wat hier geschied is, wordt geoordeeld. Vuur zal worden uitgestort uit de hemel. De elementen zullen branden, zegt Petrus in zijn tweede brief. De wereld zal in brand staan. Niet alleen uw huis, nee heel de wereld. En er is niemand die van dit oordeel kan ontkomen. U zult allen branden, zegt Petrus. Nou, dat is wat gemeente op zo'n feestdag. U zult allemaal branden behalve hen die de naam des Heren zullen aanroepen, want die zullen zalig worden. En die dag komt, gemeente. Bent u er klaar voor? Bent u er klaar voor dat God vuur uit de hemel zal uitstorten op aarde? Bent u gereed? En voordat die grote dag komt, gebeuren er hier dingen op aarde. En dat zien we in vers 19. Dat God wonderen en tekenen zal geven, bloed en vuur en rookdamp, en de zon zal verduisterd worden en de maan zal bloedrood gaan zien. Dat zijn tekenen die hier op aarde gaan gebeuren voordat die grote oordeelsdag komt. Want gemeente, sinds Pinksteren leven wij in het laatst der dagen. Het einde nadert. De wederkomst van Jezus Christus komt in zicht. Die staat voor de deur. En dat bloed en dat vuur en die duisternis, dat zijn tekenen van dat die dag heel snel gaat komen. Het zijn voorafschaduwingen van het einde. En jongens en meisjes, voorafschaduwingen, nou dat is best een moeilijk woord. Maar misschien weet je wel dat als de zon ondergaat en er komt iemand aanlopen tegen de zon in, wat zie je dan eerst op de grond? Een schaduw. En als de zon ondergaat, zie je een hele lange schaduw op de grond, voordat die persoon komt aanlopen. Nou, nu zijn die tekenen van bloed en van vuur en van rook als die schaduw van de grote dag. De grote dag komt en de schaduw ervan valt op deze aarde. De dag is nabij. En er zal dus geen rustige minuut meer zijn, gemeente. Voordat Jezus Christus terugkomt, zal er geen rustige minuut meer op aarde zijn. Want de Heilige Geest stuwt alles naar het einde. De tijd dringt. En misschien vraagt u zich af, nou wat is dat dan, dat bloed en dat vuur en dat rookdamp? Nou, een kleine schaduw hiervan zagen we in ons eigen land. Dat was in Enschede in het jaar 2000 op 13 mei, de grote vuurwerkramp. En jongeren, als dit nu voor jullie tijd was, moet je dit binnenkort maar eens opzoeken op je telefoon of computer. De plaatjes en de beelden ervan zijn te zien. Bloed, vuur en rookdamp was er ook in ons land, in een stad, in Enschede. Want een vuurwerkopslag was ontploft, midden in de stad. En er waren ontelbaar veel explosies. Honderden huizen stonden in brand. En de rook was zo dik dat je het licht van de zon niet meer kon zien. En ik weet nog goed dat ik als klein jongetje deze beelden zag. En we mogen nu weten dat die beelden een heel kleine voorafschaduwing zijn van die grote dag die komt. En in Enschede waren er tientallen doden en duizenden gewonden. Het was een indringende dag. En dat was nog maar een schaduwtje van die grote dag, gemeente. Een schaduwtje. Want als we wereldwijd om ons heen kijken, nou dan zien wij die tekenen van bloed en van vuur. Ja, die zien wij om ons heen. We hoeven de krant maar open te slaan of onze nieuwsapps op te starten. Dan zien wij bloed en vuur en rook en duisternis over deze hele aarde. Onze planeet kraakt en zucht onder het geweld. Christenvervolging, oorlogen, denk aan Syrië, er zijn aardbevingen, tsunamis. Niet te vergeten, abortus. Is doodsoorzaak nummer 1 op deze hele wereld? Abortus. En sinds het jaar 2000, gemeente, zijn er al bijna 1 miljard kinderen gedood in de moederschoot. 1 miljard. In 20 jaar tijd, gemeente, de tijd gaat naar het einde toe. En Jezus leert ons dat dit geweld en die liefdeloosheid alleen maar zal toenemen in het laatste dagen. We leven in een vervloekte aardbol van ellende. En als we alleen al denken aan dat kwaad in ons eigen leven, Gemeente, we liggen onder een vloek. En dat verkondigt Petrus op eerste Pinksterdag. Gemeente, we zijn vervloekt. De dag komt en we gaan ten onder. Bent u gereed? Maar waarom dan? Waarom zo indringend? Waarom, Petrus? Waarom zo'n preek? Nou, gemeente, we staan schuldig voor God. Wij hebben ons afgekeerd van God. We geloven van nature niet die enige weg tot behoud, Jezus. Wij zijn ongelovig. Wij geloven niet dat dat bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat dat bloed van Jezus Christus ons vrijspraak zal geven. En dat is onze eeuwige schuld bij God. Dat wij niet hebben geloofd in de Zoon Jezus. En daarom is het niet zo dat God een onverschillige God is en zomaar mensen naar de hel stuurt terwijl ze onschuldig zijn. Nee, gemeente, zo'n God is onze God niet. Onze God stuurt rechtvaardig schuldigen in het eeuwige vuur. Mensen die niet hebben geloofd in Jezus Christus en dien gekruisigd. En geen mens is het hiermee eens. Geen mens ziet het van zichzelf en daarom wordt het gepreekt. Gemeente, we staan schuldig en de dag komt. En die tekenen, dat bloed en dat vuur en die rook wordt uitgestort op aarde, dat wij zeker zouden weten dat die dag komt. Het zijn waarschuwingen. Het is alsof God roept door een megafoon, keer terug, verloren zonen en dochters, keer terug, want de tijd is nabij. Het is de liefde van God, gemeente, dat hij deze tekenen op aarde uitstort. Om ons wakker te schudden, om onze ogen te openen voor de realiteit die komen gaat. En dit nu, gemeente, is de bevrijding van Pinksteren. Dat de Heilige Geest heilige onrust gaat zaaien in ons hart. Dat de Geest zal dopen met vuur. Jezus zegt zelf dat de Heilige Geest zal komen om de wereld te overtuigen van zonde. En wat is die zonde dan? Dat zij niet in mij hebben geloofd. Is mijn woord niet al zo, spreekt de Heer, als vuur en als een hamer die de steenrots te pletter slaat? Gemeente, de Pinkstergeest brandt ons uit van binnen. Die brandt alles weg wat niet gericht is op Jezus Christus. En dat is een zegen. Berouw is een zegen. Dat we zien dat we niet zo kunnen sterven, dat is een zegen, gemeente. Want we zitten opgesloten in die doodswereld van vuur en van bloed en van rook. Het is misschien een heel ernstig beeld. Maar God geeft de zekerheid door de Geest dat we in een intercity zitten. Met eindbestemming hel, zonder tussenstop. U bent op weg, gemeente, als u niet verzoend bent met Jezus Christus. En leg uw hart dan open voor de Heilige Geest. Sta hem toe u uit te branden, uw zonde aan te wijzen. Om uw harde stenen hart weg te nemen. En er een vlezen hart voor in de plek te leggen. Dat is de Pinksterbelofte uit Ezechiël. Ik zal dat stenen hart wegnemen en een vlezen hart erin leggen. Ik zal mijn geest op u geven, belooft de Heere. Dus gemeente, heeft u zekerheid van oordeel? De nood is hoog. U moet gered worden. Het is een dringende zaak en daarom biedt God gratis en voor niets, ja duur gekocht, maar gratis en voor niets redding aan. Er is een weg uit die denderende heltrein, namelijk een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Roep zijn naam uit, dan bent u gered van het oordeel. Maar dan moeten we wel weten wat die naam is, gemeente. Daar komt het dan wel op aan. Dat is ons tweede punt. Zekerheid van Jezus Christus. En zoals u misschien wel weet, is ons tekstgedeelte een citaat uit het Oude Testament. Vers 17 tot 21 van ons gelezen gedeelte is een citaat door Petrus uit de profeet Joël. Maar in vers 21, ons tekstgedeelte, is het toch geen exacte kopie van wat Joël zegt. Er zit één belangrijk verschil in. En het is maar een heel klein verschil. Kijkt u maar mee, gemeente. Petrus heeft het over de naam des Heren met één hoofdletter. Eén hoofdletter. En Joël, hoofdstuk 2 vers 32, die heeft het over de naam des Heren met alleen maar hoofdletters. Dus Joël zegt, en ieder die de naam van de Heren met alleen maar hoofdletters aanroept, zal zalig worden. En daar zegt Petrus, en ieder die de naam des Heren met één hoofdletter aanroept, zal zalig worden. Het is een klein verschil, maar wel een wezenlijk verschil, gemeente. Want wie is de Heren met vijf hoofdletters eigenlijk? Wie is dat? Ja, dat is God. God uit het Oude Testament, de Heere zoals hij zich bekend maakte aan Mozes, zoals hij zich bekend maakte aan Israël. Het is de God die trouw houdt, die redt, die verlost. Ik ben, ik zal zijn, ik was, ik ben eeuwig. Ik ben de Heer. We hebben net gelezen bij de wetslezing. Ik ben de Heer, uw God. Vijf hoofdletters. Maar in de tijd van het Oude Testament hield God zichzelf als het ware bedekt. Ja, je kon hem kennen. Maar God beperkte zijn aanwezigheid als het ware. Zelfs voor Mozes zijn vriend. In Exodus 33 vraagt Mozes aan de Heere, Heere, toon mij uw heerlijkheid. Mozes, hij wilde de liefde van God tastbaar zien. Hij wilde God als het ware in het gezicht kijken. Heere, toon mij uw liefde. En dan zegt God, oké, Mozes, ik zal mijzelf aan je bekendmaken, mijn verschijning. Maar mijn gezicht mag je niet zien. Mijn gezicht kan je niet zien. Want geen mens kan mijn aangezicht zien en leven, spreekt de Heere. Dus God hield zijn aangezicht bedekt voor ons mensen. Waarom? Nou, als wij hem zouden zien, dan zouden wij neervallen. Dan zouden we sterven. Zo heilig is God, zo heerlijk is God, dat als wij zijn verschijning maar zouden zien, dat wij het niet redden. Dus God was als het ware als een bruid, die zichzelf sluiert voor haar bruidegom. Dat de bruidegom haar schoonheid nog niet mag zien. Nog even wachten tot het huwelijk is gesloten. En God beloofde van begin af aan, er komt een dag dat ik dat sluier van mijn gezicht weg zal nemen. Er komt een dag dat ik mijn Heilige Geest zal uitstorten. En dat een ieder die mijn naam dan aanroept, zalig zal worden. Iedereen zal mij in het gezicht mogen zien, spreekt de Heer. Er komt een tijd. Dat was beloofd. En Petrus haalt precies nu dat gedeelte aan waarin God dat onder andere beloofde. In Joël. Petrus haalt dat aan en Petrus zegt, dit is vervuld. Met Pinksteren is vervuld wat de Heere sprak tot Joël. Dat die Heilige Geest zal worden uitgestort op alle vlees. Dat iedereen kennis van God zal hebben. Dat iedereen God in het gezicht zou mogen kijken. Die tijd is nu. God heeft zijn geest uitgestort. De bedekking is weg, de sluier is af. God toont ons zijn gezicht, gemeente. En dat is het wonder van Jezus. Dat Jezus naar deze aarde is gekomen. Om te laten zien wie de Heere met vijf hoofdletters is. Jezus Christus heeft de liefde van God een gezicht gegeven. Niemand heeft ooit God gezien, zegt Johannes. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Niemand kon God zien en leven. Maar met de komst van Christus is dit veranderd. Want Christus heeft zijn heiligheid afgelegd. Die schitterende glorie van Yahweh heeft hij afgedaan. En hij is als een slaaf, als een dienstknecht naar deze aarde gekomen. Opdat zondaren zoals u en jij en ik zouden mogen kijken, zien op Jezus. En weer omgang met God mogen hebben. Jezus is de weg tot de Vader. En daarom zegt Petrus, en ieder die de naam des Heren met één hoofdletter aanroept zal zalig worden. Want wie is de Heren? Nou, dat is Jezus Christus. Het woord dat is vlees geworden, deelt in het wezen van Yahweh. Om het makkelijk te zeggen, jongens en meisjes. Jezus is de Zoon van God. Jezus is God. En als wij zien op Jezus, dan kijken wij de Heere van hemel en aarde recht in zijn gezicht. Dat is wat gemeente. Jezus. Kinderen, jongens en meisjes, weten jullie wat Jezus betekent? Wat zijn naam betekent? Jullie zullen dat vast wel geleerd hebben op school of thuis of op de zondagsschool. En misschien ken je dat vers wel. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jezus, weet je wat dat betekent? Dat betekent de Heere met 5 hoofdletters maakt zalig. De Heere redt. Jezus is de zaligmaker. De verlosser van deze wereld. De naam des Heren is Jezus. De Heere redt. Dat is Jezus Christus. En om zalig te worden moet je dus zijn naam aanroepen. Want hij is de zaligmaker. En een ieder die zijn naam aanroept, die zal zalig worden. En deze naam verkondigt Petrus. En deze naam mag ik u verkondigen. Dat Jezus Christus de zaligmaker van deze wereld is. Het lam van God dat de schuld van deze wereld wegneemt. Petrus sluit zijn preek af. Met zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Namelijk Jezus die gij gekruist hebt. Gemeente. Weet zeker dat Hij de Heer is, dat Hij de Christus is, dat Hij de Zoon van God is. En u heeft Hem gekruisigd. Het gezicht van God is gekruisigd. Jezus Christus is gekruisigd. Hij is gedood op brute wijze. En jullie hebben dat gedaan, zegt Petrus. Het is jullie schuld. U bent verantwoordelijk voor dat de naam des Heren is gekruisigd. Gemeente, wij hebben Christus gekruisigd. Met die zonde die wij elke dag doen, kruisigen wij Christus. En dat is eenmaal gebeurd. Maar wij delen in die verantwoordelijkheid. Wij zijn schuldig. Maar Hij heet zaligmaker, want dit was onderdeel van Gods plan. Dit was de bedoeling, want om zalig te maken moest Hij sterven. Want weet u wat zaligmaken betekent? Zalig worden, dat betekent verlost worden van hel, verlost worden van oordeel, vergeving van zonde, eeuwig leven en God in het gezicht kijken, dat is zalig worden. En dat heeft Jezus nu volbracht. Kijkt u eens terug naar vers 19 en 20. Als wij lezen duisternis van de zon, een bloedrode maan, bloed en vuur en rookwalm, en denk dan eens terug aan Golgotha. Wat gebeurde er toen Jezus werd gekruisigd? Bloed. Wat droeg Jezus weg op die kruisheuvel? Vuur van Gods oordeel. Wat gebeurde er met de zon toen die aan het kruis hing? Die werd verduisterd. En ongetwijfeld zal er een volle maan zijn geweest, want het was Pascha die bloedrood is geweest. Gemeente, het oordeel wat wij verdiend hebben, heeft Jezus gedragen. Zijn bloed is gestort. Hij heeft het vuur van Gods oordeel gedragen. Hij heeft de hel gedragen. Dat vuur wat wij hebben verdiend, dat heeft Jezus gedragen toen hij hing aan het kruis. De zon werd verduisterd. Op hem kwam de zonde. Op hem kwam het oordeel. Hij is de plaatsvervanger, gemeente. God voorzag zelf in een lam ten brandoffer. Jezus heeft het weggedragen. Hij is de zaligmaker. Hij heeft het volbracht. En daarom ligt de zaligheid vast. Omdat het afhankelijk is van Jezus. Hij heeft het volbracht. En hij stond weer op uit de dood. Hij overwon de zonde. Hij overwon het oordeel. En hij regeert aan de rechterhand van God. En hij stortte uit zijn Pinkstergeest op deze aarde. Die brandende wereld. Die wordt geblust. In het aanroepen van de naam des Heren. Dus de kracht van de eeuwige redding ligt niet in ons, gemeente. Wij kunnen onszelf niet verlossen van dit oordeel. Maar dat hoeft ook niet, dat kan niet. Want de zaligheid ligt in handen van een oneindig almachtig genadige God. Hij wil u. Hij wil jou verlossen. Echt, ja, hij heeft het bewezen aan het kruis. Dat is God. Zekerheid. Maar hoe dan, vraagt iemand. Hoe word ik dan gered? Oké, ik heb het oordeel verdiend. En ja, Christus heeft het volbracht, maar hoe komt dat dan in mijn hart? Hoe weet ik zeker dat ik zalig zal worden? Dat is ons derde punt, gemeente. Zekerheid van redding. Nou, wilt u weten hoe? Een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dus iedereen die Jezus Christus in het laatste dagen zal aanroepen, die zal zalig worden. Dus wie zijn er zalig? Wilt u weten of u nu zalig bent? Nou, dan heeft u de naam des Heren aangeroepen. En wie gaan er dan zalig worden? Nou, zij die de naam des Heren zullen aanroepen. Met ziel en lichaam eigendom van Jezus Christus. Waarom? Omdat ik zijn naam heb aangeroepen. Dat is onze tekst. Dus wilt u verlost worden, gemeente, van die twijfel aan uw staat? Wilt u het antwoord op de belangrijkste vraag in uw leven? Ben ik behouden? Roep zijn naam aan. En u zult zalig worden. Dat staat hier in onze tekst. De Pinksterbelofte. Een ieder. Er staat niet sommigen. Er staat niet velen, er staat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Wat een ongekend ruime prediking. Wat een ongemakkelijk ruime prediking, gemeente. Een ieder die zal roepen, zal zalig worden. Farizeeën en vastgeroeste revo's zullen dit verschrikkelijk vinden, want het is te ruim. Dit kan toch niet? De tollenaar, de hoer, de heiden, worden die dan bekeerd? Ja, als zij zijn naam aanroepen, worden zij zalig. Als dit waar is, en het staat er dat het is waar, dan heeft niemand meer een excuus om niet zeker te weten of hij of zij behouden is. Nou, wat is dat aanroepen dan? Want dat is dan het laatste wat wij moeten weten, toch? Wat is dat aanroepen dan? Zou hier dan het addertje onder het gras zitten? Deze prediking is toch te ruim, gemeente? Het kan toch eigenlijk niet waar zijn? Wat is dat aanroepen dan? Nou, we hebben net Psalm 116 gezongen voor de dienst of voor de prediking. En die psalmist in de onberuimde versie in vers 3 en 4, dan zegt hij, de banden van de dood hadden mij omvangen. De angsten van de hel, van het graf hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. We hebben het net gezongen. Het lijkt er toch heel veel op alsof die psalmist ook opgesloten zat in zo'n wereld van vuur en rook en oordeel. Hij kwam er niet uit. Hij was bang voor de dood. Hij zat in handboeien van de dood. Hij kon zich niet losmaken. En wat deed hij toen? Ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och, Heren, bevrijd mijn ziel. Wat deed hij? Hij riep zijn naam aan. Hij verwachtte alle hulp van God. Hij zal redden. Dat is de naam des Heren aanroepen. Dat betekent de naam van Jezus. Nee, ik kan mijzelf niet redden. Ik ben dood in zonden en misdaden. Ik kan mij niet opklimmen tot God. Door een net mens te zijn. Door hard te werken. En u kunt zich voornemen om meer Bijbel te gaan lezen. Om meer te gaan bidden. Om trouwen naar de kerk te gaan. En om met deze zonde te stoppen. En om met dit goede ding te beginnen. En dat is allemaal goed gemeente. Maar het brengt u geen nagelbreed dichter bij God en de eeuwige verlossing. Helemaal niets. Stop met uw ongeloof. Stop met uzelf proberen te redden. We kunnen het niet. Bij God is redding. U moet zijn naam aanroepen. Jezus, de Heere redt. Er is geen tijd meer voor redeneren in een wereld in brand, gemeente. Er is geen tijd meer om na te denken of het wel zal zijn en of het echt waar is. Nee, roep zijn naam aan. Omhoog kijken in die doodswereld. Jezus, u zult mij redden. Geloofsovergave. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Geloven in hem leidt tot dat aanroepen in nood. Hij heeft het volbracht. De zaligheid ligt vast. Het ligt buiten mij, het is in Jezus Christus. Het is verankerd in de drie-enige God. En dat is de heerlijke Pinksterzegen. Dat het evangelie in de kracht van de geest tot ons komt. Wij gaan het niet doen, maar Hij zal het doen. Want waar de Heilige Geest werkt, daar worden mensen opgeroepen tot geloof en bekering. Die Joden die luisteren naar Petrus, ze werden verslagen in het hout, geraakt. Wat moeten wij doen? Bekeert u, zegt Petrus. Wend je tot Christus. En God roept niet alleen op. God schenkt ook de gelegenheid tot bekering. Wat zegt u nu? God schenkt de gelegenheid tot bekering. Want zoveel als hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Johannes 1 vers 12. Dus in de naam van God Almachtig mag ik u verkondigen, bekeert u gemeente. Laat u met God verzoenen en stel uw vertrouwen op Jezus Christus de zaligmaker. En dat is nu, niet straks. Niet zometeen, niet morgen, niet volgende week, want er is geen tijd meer. Roep hem aan. Want wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Dus gemeente, ook al zit u 80 jaar in de kerk, en bent u bang om te sterven, omdat u weet, ik kan niet sterven. Vrees niet. Geloof wat lelijk, zegt de Heer Jezus. En ook al ben je nu volop bezig in de wereld met je carrière, met ondernemen, met je studie, met je gezin. Roep hem aan. Ook al leef je midden in zonde en ben je naar de kerk gekomen en nu ik het zeg, denk je, er zijn zoveel dingen die niet kunnen. Er zijn zoveel dingen die God niet behagen. Ik leef midden in de zonde en stiekem vind ik het wel fijn. Dan mag ik je dan een advies geven. Ga jezelf niet opknappen. Ga niet dit doen en dat laten en zus en zo, want God wil geen opgeknapte mensen. God wil zondaren, God wil goddelozen. En dat zij zijn naam zouden aanroepen, want die zullen zalig worden. Kinderen, kinderen ook jullie. Juist jullie. Want Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want van hun is het koninkrijk der hemelen. En Jezus zegt, gemeente, volwassenen, jullie moeten zo worden als een kind. En wat doet een kind dan nou? Die gelooft dat wat God zegt waar is. Als Jezus zegt, als je mijn naam aanroept, zul je zalig worden. Dan zegt een kind, ja Heere, dat geloof ik. Dus gemeente, laat het een spiegel zijn. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En als iemand zegt, ik ben te zwak, ik ben te doods, ik kan niet roepen, ik heb het niet. Nee, zeker niet. Maar weet dan dit, dat desgelijks ook de Geest met onze zwakheden te hulp komt. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Romeinen 8, gemeente. Het is al uit Hem. De Geest zal u leiden. Maar dat aanroepen, dat is niet in iets eenmaligs. Ja, het begint een keer. Maar als het goed is, eindigt het nooit in een christenleven. Want dat aanroepen, dat is door het Oude Testament en het Nieuwe Testament heen het kenmerk van een christen. Zij die zijn naam aanroepen. In Psalm 116 lazen we net dat dat aanroepen in nood was. In handboeien van de dood. Maar in Psalm 116 zegt de psalmist het nog een keer. Nog twee keer zelfs, in vers 13 en in vers 17. En dan roept hij opnieuw de naam des Heeren uit. Waarom? Uit dankbaarheid. Hoe kan ik God voor zulke verlossing vergelden? Ik zal de beker des verlossings opheffen en zijn naam aanroepen. Dankbaarheid voor wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Nee, dat aanroepen dat stopt niet. Dat is met hart belijden. Nee, met mond belijden en met hart geloven dat hij de Heere is. Dus geloofszekerheid, gemeente, dat ligt ook vast in Hem. En dat blijft in Hem. Ook al mag u al 20, 30, 40 jaar met de Heere leven, geloofszekerheid ligt in Hem. In wat Hij heeft gedaan. Want Hij is niet alleen onze rechtvaardigmaking, Hij is ook onze heiligmaking. In het aanroepen van Jezus ligt de volkomen zekerheid, omdat Hij het heeft volbracht. De zekerheid, gemeente. Zo is er dan geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Die verdoemenis is weg voor hen die in Christus Jezus zijn. Die wandelen naar de geest. En wat is dan dat wandelen naar de geest? Nou, dat is zijn naam aanroepen, gemeente. Het is niet ingewikkeld, maar wij moeten er wel aan, want we willen het niet. Maar wat is leven door de geest? Zijn naam aanroepen. Dat is het leven met de Heer. Zijn naam aanroepen omdat we voor de duizendste keer hebben gezondigd. En Hij redt mij keer op keer. En dan vervolgens zijn naam opnieuw aanroepen omdat Hij mij verlost heeft uit dankbaarheid. En zo gaat dat door heel ons leven. Jezus, u bent het rustpunt van mijn hart. Dus gemeente, zalig worden in het aanroepen van de naam des Heren. En ook zalig blijven in het aanroepen van de naam des Heren. Om straks voor eeuwig en altijd zijn grote naam aan te roepen en hem te danken voor wat hij gedaan heeft. En dan betekent Pinksteren dat de velden wit zijn om te oogsten. Maar waar zijn de arbeiders? Waar zijn hen die S achter hun naam kunnen schrijven? Waar zijn zij die met ziel en lichaam eigendom van Jezus Christus zijn? Want er is werk te doen, gemeente. Met Pinksteren stopte de kerkgeschiedenis niet. Nee, ze raakten juist in een stroomversnelling. Er zijn zielen om behouden te worden. Het oordeel is hevig. De tijd is kort. Ga dan heen. Ga dan heen, onderwijzende de volken. Ga die naam verkondigen. In uw dagelijks leven. In de kantine bij de andere chauffeurs. Of in het schip. In je gezin. In de collegebank en gemeente. Gij zult mijn getuige zijn, zegt Jezus in Handelingen 1 vers 8. Dat is een belofte. En in het aanroepen van de naam des Heren mogen wij van zijn naam getuigen. Dat is Pinksteren. Dat de discipelen met die tongen van vuur gingen verkondigen de grote daden Gods. Dus gemeente, heeft u zekerheid? Heeft u zekerheid van dat oordeel dat u verdiend heeft en dat het komt? Heeft u zekerheid van wat Jezus Christus heeft gedaan? En heeft u zekerheid van het behoud? Dat een ieder die zijn naam zal aanroepen zalig zal worden. Heeft u zekerheid? Want John Preston, een puritein, die zei eens: iedere preek die wij horen brengt ons dichter bij de hel of bij de hemel. En wat is dan voor vanochtend u daarop het antwoord? Waar bent u dichterbij gekomen na het horen van het Pinkster-evangelie? Christus is u toch verkondigd. In zijn naam ligt die zekerheid, gemeente. En als u dat mag weten, oh, wat is het dan een heerlijke Pinkster. Om God te danken voor die heerlijke verlossing die aan mij mijn ziel gedaan heeft. Maar als u die ontzagwekkende realiteit van oordeel en van verlossing naast u neerlegt, als u het uit handen slaat van de Heilige Geest, weet dan dat die dag komt. En ik zeg het niet als verwijt of omdat ik boven u sta, maar ik zeg het met een verslagen hart. De hel is eeuwig branden. Laat u met God verzoenen. Hij staat met open armen op u te wachten. Want een ieder die de naam des Heren aanroept, zal zalig worden. Amen.